Welkom bij een nieuwe aflevering van de Anders Denken podcast. En vandaag heb ik de gast Erik Kastien van het bedrijf Brain First. Nou, ik ga daar zelf niet veel over uitweiden, Erik. Dus aan jou de vraag, welkom. En de vraag of jij jezelf wil introduceren. Wie is Erik Kastien en wat en wie is Brain First?
Ja, nou ja, uiteraard. De naam spreek je ook goed uit, Kastien. Dat is Nederlands, Erik Kastien om volledig te zijn. Ik ben oprichter van Brains First. Wat wij doen is we meten breinen en die koppelen we aan banen, teams en carrières. En dat doen we om eigenlijk in essentie brein en baan in balans te krijgen en te houden.
Nou, dan zijn we al klaar.
Ja, record.
Nou, hartstikke goed. Nou, dat heb je al eerder moeten vertellen als ik het zo aanhoor. Hoe is Brains First ontstaan?
Ja, Brains First is ontstaan. Ik heb een achtergrond als onderzoeksjournalist en ondernemer. Ik was werkzaam en woonachtig in Spanje, zo'n ruim 10 jaar geleden. Mm-hmm. In Barcelona om precies te zijn. En ik kreeg de mogelijkheid om eigenlijk 2 boeken te schrijven over talentherkenning en ontwikkeling in het internationale topvoetbal. Mm-hmm. En na het interviewen van zo'n 150 spelers, coaches, maar ook theoretisch deskundigen zoals bewegingswetenschappers, sportpsychologen, neurologen, kwam op een gegeven moment eigenlijk het naar voren, de rode draad om uit te groeien of zeg maar door te groeien van talent tot topspeler. Dat bestaat eigenlijk uit 5 bouwstenen. 4 bouwstenen, dat is wat men mij vertelde. Mm-hmm. Het was techniek, tactiek, fysiek en mentaal. En dan was er nog iets wat ze niet konden vastpakken.
Yeah.
En de een noemde dat magie, de ander noemde het gochme. Weer een ander zei het is een black box. Mm-hmm. Maar ze waren het allemaal over eens dat er eigenlijk iets was wat het alles bepalend was, wat ze niet konden vangen. Nou, toen vroeg ik hen, is het dan een soort van derde knie of is het een 11e teen? Nee, ze wezen eigenlijk allemaal naar het hoofd. Dus het moest ergens tussen de oren plaatsvinden. Maar wat er precies plaatsvond, dat vonden ze eigenlijk allemaal erg mysterieus, spannend. En ik had de indruk dat ze het enerzijds de talentprofessionals bij de clubs en de bonden het wel wilden weten, maar anderzijds ook wel een klein beetje comfortabel bij voelden dat er nog iets te raden viel, iets romantisch. Niet dat ik niet romantisch ben, maar ik krijg er wel een beetje kriebels van als mensen doen alsof iets een black box is, terwijl het in mijn ogen geen black box is. Dus toen zei ik ook, volgens mij bedoel ik gewoon de hersenen. En toen zei ze, ja, dat zou best kunnen. Zei ik, volgens mij bedoel je dan dat hersenfuncties het allesbepalende verschil maken? Toen zeiden ze, ja, dat zou ook best kunnen. En toen zei ik, maar waarom wil je daar niet alles dan van weten? Toen zei ze, ja, we hebben meer te doen. We moeten gewoon straks weer training geven. Dus als jij daarin wilt duiken, succes.
Yeah.
Nou, antwoord op je vraag. Daar is onze zoektocht begonnen.
Yeah.
Ons, om precies te zijn, dat is 2 neurowetenschappers die zeg maar ook in dat vooronderzoek een rol hadden. Die zeiden van, ja, dit klinkt ons als muziek in de oren. Wij zijn bezig met ziekte, met stoornissen, met Alzheimer, Parkinson, hersenschade. Maar waar jij het over hebt is, waarom zijn bepaalde talenten wel of niet in staat om zeg maar bepaalde hersenprocessen op volle toeren te kunnen draaien? En dat vinden we eigenlijk wel heel leuk om daar eens onderzoek naar te doen. Dus zo is het gestart. Mm-hmm. Kun je eigenlijk datgene wat tot magie behoorde, kun je dat eigenlijk daadwerkelijk vastpakken, meetbaar maken en toepassen in de praktijk van prestaties presteren.
Oké, maar dat stukje magie, is dat dan ook dat talent? Past dat ook in de hetgeen wat je terughoorde?
Ja,
schaars dat daaronder?
Het is een onderdeel van het talent. Dus het talent dat wordt dan wel gezien als een soort van natuurlijke aanleg. Is het, bij de een is het op sommige vlakken pech, bij de ander is het mazzel. En dan natuurlijke aanleg om bijvoorbeeld in dit geval de snelheid en de complexiteit van het voetbalspel aan te kunnen.
Ja.
Dus veel mensen zijn natuurlijk een uitstekende speler als ze op de bank televisie kijken en weten heel goed wat er allemaal fout gaat op het veld. Maar alleen als je op het veld staat, vanuit het perspectief van een speler, nou, dan kan voetbal op het allerhoogste niveau toch wel eens aanvoelen als een soort van Times Square in New York. En dan moet je om kunnen gaan met al die informatie om je heen. En daar ook nog eens een keertje te filteren en beslissingen te maken. En toen zeiden ze ook van ja, dat deel van het talent, dat is eigenlijk wat je vraagt. Dat deel van het talent, ja, dat is voor ons echt eigenlijk gewoon een soort van mysterie.
Ja, oké, helder. En wat is daar uitgekomen uit al die onderzoeken en initiatieven? Hoe werkt Brains First in de praktijk?
Ja, dus in 2013 zijn we een longitudinaal, zoals het mooi heet, onderzoek gestart. We hebben zo'n 6-7 jaar eigenlijk paar honderd spelers gevolgd. Meerdere malen per jaar gemeten bij clubs zoals AZ, PSV, maar ook de KNVB en de Volleybalbond, de Tennisbond, die waren erbij betrokken. Mm. En eigenlijk gewoon is het dan een kwestie van die spelers twee keer per jaar in de jeugd en ook in het eerste team om die een test te laten doen. Het bestaat uit games. Die games die zijn eigenlijk tot stand gekomen na uitgebreid eerste fMRI en EEG-onderzoek door mijn compagnons. Eigenlijk om te weten wat je wil meten. En vervolgens is dat in een gamejasje gegoten. Speel je als speler games die de hersenen op de proef stellen. Bijvoorbeeld onthouden, patronen herkennen, snel informatie verwerken. Maar goed, ga zo maar door. Mm. En na 45 minuten dan komt er een bak met data aan de achterkant uit. En data die vertonen dan eigenlijk gewoon een uniek profiel per persoon. En wat je dan probeert in de wetenschap, als je een soort van vraagstelling aan het begin hebt, is of er dan patronen te herkennen zijn, die met het blote oog niet te zien zijn, in die data.
Ja.
En te kijken of er een link is tussen prestatie binnen die breinfunctietest en prestatie op het veld. En of wij dan achteraf hebben kunnen voorspellen, terugkijkend zeg maar, of wij 6 jaar daarvoor hadden kunnen zeggen, nou deze hebben potentieel en deze hebben minder potentieel.
Okay.
Om het te maken tot topspeler.
Ja, ja precies. Dat geldt dan maar voor een heel klein, dat is maar voor de happy few zeg maar die daar kwamen.
Zeker.
Dit gaat erin bijdragen.
Ja, dit is dus echt een vijfde puzzelstukje, zoals ik het graag noem. Mm. Dus het is niet een vervangend puzzelstukje. Je moet nog steeds technisch heel goed zijn, fysiek heel goed zijn, mentaal goed zijn, tactisch snappen waar je op het veld moet staan, waar je heen moet rennen, dat je op tijd moet vertrekken, ten opzichte van elkaar ook. En dan komen wij eigenlijk aan met het vijfde puzzelstukje, dat is het cognitieve deel. En het completeert voor het grote deel de talentpuzzel.
Nou, die kan ik volgen. Maar als je erover begint te praten, in hoeverre is het niet vergelijkbaar met de IQ-test? Al die games?
Ja, het is zeker voor een deel te vergelijken met de IQ-test. IQ-test, je moet je voorstellen dat er bij ons zo'n 53 factoren worden gemeten. 53 breinfactoren. Mm-hmm. En als je IQ zou willen vragen aan mij, dan kun je je voorstellen dat onze test eigenlijk een soort van Lego-doos met 53 steentjes zeg maar, bevat. En dan zeg ik, oké, jij wil IQ. Dan pak ik 11 van die 53 steentjes en die klik ik aan elkaar. En dan geef ik jou dat terug en dan zeg ik, kijk, dit is jouw IQ. Dus het is zeg maar veel meer dan IQ alleen, maar ook IQ. Dus ja, intelligentietesten, zoals de IQ-test, dat doen mensen vaak aan denken als wij uitleggen wat we doen. Mm-hmm. En IQ is een zogeheten G-score. Het is een generieke score in het algemene intelligentie. Wat wij doen is specifieke intelligentie.
Okay.
In dit geval voetbalintelligentie, maar dat was het begin.
Ja, precies, want dan wordt het interessant. Dan, dat heeft zichzelf bewezen. En ik heb op jullie site gekeken. Ik heb een artikel de Volkskrant nog kunnen terugvinden. Dus dat verhaal van voetballerij, daar kan ik me ook iets bij voorstellen. Als je die puzzelstuk noemt, dat dit puzzelstukje dat net iets aan toevoegt.
Ja.
Maar dan vertaald naar BV Nederland. Naar de organisaties, zoals waar ik voor werk, samen ben, Paradigma. Hoe kan het voor de werfselectie in werkend Nederland van toepassing zijn? Hoe werkt het dan? Kan ik ook dus zien door middel van de gamification of ik een goede accountant in dienst heb? Of een goede adviseur? Of een goede leidinggevende?
Ja, dat is een uitstekende vraag. Wij kwamen eigenlijk min of meer bij toeval bij de luchtverkeersleiding op Schiphol terecht.
Ja.
En daar hebben we eigenlijk een soort van schaduwtraject gedraaid met ruim een tiental experts die zich bezighield met het selecteren en testen van kandidaten om eigenlijk het luchtverkeersleidingstoren in te kunnen, ja of nee. En daar hebben we eigenlijk aangetoond dat zij op zoek zijn, elk jaar weer, naar hele specifieke breinen. Om een voorbeeld te geven, het is vaak zo dat als of iemand is snel in het verwerken van informatie, of iemand is heel accuraat in het verwerken van informatie, maar snel en accuraat, het een gaat vaak ten koste van het ander. Alleen deze breinen zijn in staat om snel en accuraat te zijn. En dat is zo zeldzaam, dat is niet echt terug te vinden in bijvoorbeeld schoolniveau, HAVO, VWO, wat dan ook niet in vakkenpakket of cijferlijsten, ook niet in persoonlijkheidstesten. Dat gaat echt over de laag daaronder, breinfuncties. En daar hebben we aangetoond dat de rol of de baan van luchtverkeersleider, dat vraagt iets specifieks van het menselijk brein. Als je dan weet wat je eigenlijk vraagt aan een brein, dan kan je vervolgens met ons kijken, kandidaat X, Y of medewerker X, Y intern, heeft diegene dat van nature in zich, ja of nee? Nou, en dat is eigenlijk het startschot geweest om met name ook buiten de sport veel contexten eigenlijk op te zoeken. Dus van strategie consultants tot aan ethisch hackers en financieel analisten en een arts in opleiding. En daarin bleek keer op keer dat elke context en elke baan vraagt iets anders van het menselijk brein. En als je dat dan als uitgangspunt neemt, dan heb je eigenlijk de werkcontext als potje en het brein als dekseltje. Nou, als je dat op elkaar schroeft en dat gaat soepel, dan heb je een grotere kans dat iemand dus kan gaan presteren wat je van diegene verlangt. Maar ook dat het langdurig kan, dus dat je het ook zeg maar duurzaam inzetbaar kunt houden van beide kanten.
Vind jij dat wij te lang investeren in potentieel wat er misschien niet is, als je kijkt naar wat er gebeurt in de markt? Dus in hoeverre blijf je investeren in mensen die misschien die competenties nooit gaan hebben?
Ja, nou, ik denk dat het is een beetje het bekende verhaal wat Einstein volgens mij al een keer heeft geroepen. Als je een vis gaat beoordelen op zijn vermogen om in een boom te klimmen, dan zal het zich het hele leven lang dom voelen.
Ja.
Dat is wel herkenbaar, denk ik, op de arbeidsmarkt. Hè. Dus het is toch een bepaalde gedachte ontstaan, maar ik denk eind jaren 90... dat alles maakbaar en haalbaar en creëerbaar is. En dan toch ook de learning and development golven. Biedt gewoon overal een training voor aan. Iedereen kan een leven lang leren en iedereen kan alles worden. Dat is een beetje gechargeerd natuurlijk. Mm. Maar in zwart-wit is dat wel een beetje de aanpak. Een hele positief aanpak. Die leidt tot heel veel negatieve bijeffecten. Ja, zonder dat veel mensen dat eigenlijk doorhebben. Want ja, we bedoelen het toch goed dat we van iedereen de beste versie van zichzelf willen maken. Maar maak dan ook de beste versie van zichzelf. Nou, terug naar je vraag. Ik denk dat we inderdaad veel te winnen hebben als je eerder snapt waar iemand zeg maar van nature goed in is en wat de fundamenten zijn van diens loopbaan. Dan kan je diegene eerder, beter, sneller faciliteren om de beste versie van zichzelf te gaan zijn. En het loopt langdurig. Dus ik denk dat de kern hiermee geraakt wordt. En niet omdat wij het doen, maar simpelweg omdat biologie dit gewoon zo heeft geregeld.
Oké. En stel je, pak even die luchtverkeerleider op Schiphol. Hè. Die blijkt uit jullie games en de resultaten blijkt dat hij beide aspecten heeft voor de rol. Wat is daarna belangrijk? Dus dan heb je gemeten van, nou, dit is hem. Deze die kan beide, dus de beste die er is. Beter dan? Als kandidaat of wat?
Nee, dat is kijk, dat is inderdaad een aardig principe. Van wat wij eigenlijk dan hebben gedaan, is eigenlijk het potje op het dekseltje geschroefd. Nou, dat schroeft dan lekker, om het zo maar even te zeggen. Mm-hmm. De mens is een stuk complexer. Je kan het ook positief framen door te zeggen, een stuk rijker dan dat. En dan een potje of een dekseltje. Wat wij hebben gedaan, is eigenlijk het begin. Dus is dit kansrijk? Is dit een kansrijk voor het ontwikkeltraject?
Ja.
Heeft het zin om in elkaar te investeren? Niet alleen van als werkgever naar de werknemer, maar ook omgekeerd. Ben ik als werknemer hier op de juiste plek als ik de beste versie van mezelf wil gaan worden de komende jaren? Nou, dan is het vervolgens de vraag, pas je bij de cultuur bijvoorbeeld?
Ja.
Voldoet zeg maar de omgeving aan jou, niet alleen brein, maar ook aan je voorkeuren? Of het nou een kantoortuin ja, nee ja. is, of nou, het is een lange reisafstand, ja, nee. Mm. Dat zijn allemaal andere facetten waar wij natuurlijk geen invloed op hebben, maar die natuurlijk wel meespelen of iemand succesvol is en ook lang zal blijven. Ja, en bijvoorbeeld in loopbaanopzicht, kijk, stel dat bij mij uit zo'n potje dekseltje test komt, Erik, je zal van nature een goede imker zijn. Maar ik heb een hekel aan bijen. Sterk, ik misschien ben wel allergisch voor bijen. Ja, dan wordt het toch een lastig verhaal.
Ja.
Alleen wat het dan ook zegt is, stel, imker is even een spontaan voorbeeld. Maar het zou kunnen zijn dat ik in dit geval misschien wel oog voor detail. En misschien heb ik heel veel vermogen om uit heel veel informatie het kunnen filteren wat belangrijk is. En dus wat is er dan onderliggend aan imker? Nou, dat kan ook misschien zijn dat ik dan een goede software-tester zou kunnen zijn. En zo kijken wij naar talent.
Okay.
Dus iemand is niet een imker. Iemand kan de rol van imker waarschijnlijk snel eigen maken en op een aardig niveau kunnen uitvoeren.
Van
omdat het van natuurlijk bij hem past.
Heb je voorbeelden van eye-openers voor mensen die dingen over zichzelf te weten zijn gekomen waar ze niet bewust van waren?
Nou, met name dat. Dus kijk, als je in loopbaantrajecten gaat het toch vaak over vragen. Dus tenminste, de vragen worden gesteld als, ja, waar gaat je hart sneller van kloppen? Of waar kom je graag je bed voor uit? Dat soort positieve bedoelde vraagstellingen. Alleen dan beperk je eigenlijk onbedoeld en onbewust de ander met diens eigen voorstellingsvermogen. Want als ik eigenlijk alleen maar voor mij zie dat ik, ja, ik zit in het onderwijs. Binnen het onderwijs, ik kan docent worden, ik kan misschien rector worden, dat lijkt me helemaal niks. Het kan schoonmaken van het gebouw worden, kan administratie gaan doen. Maar ja, daar houdt het eigenlijk wel op. Dus ja, ik voel mezelf een soort van doodlopend carrièrepad dat ik aan het bewandelen ben. Wat wij doen, inderdaad, is zeggen van, nou, vergeet even wie je zogenaamd vandaag bent. Dus bijvoorbeeld docent geschiedenis, dat ben jij vandaag, maar dat is een rol die je uitvoert. We gaan even onder de motorkap bij je kijken welke potentie er is. Nou, en daar ligt dan bijvoorbeeld ineens iets in de IT in het vooruitzicht. En dan zeg je van ja, maar die boot heb ik al lang gemist. Ik heb geen studie in IT gedaan, ik heb geen werkervaring in IT, mijn cv is niet IT, dus IT is passé. Dan zeggen wij, nee hoor, deze twee rollen, bijvoorbeeld even systeembeveiliger,
ja.
Pas goed bij jou. En dit traject zou jou daar binnen 6 maanden op een aardig niveau moeten kunnen krijgen. Nou, er is veel vraag daar en daar naar systeembeveiliger. Dus dit is een kansrijk traject om te gaan reskillen of upskillen, ja. Of wat dan ook. Nou, en dan zie je echt dat mensen... je opent echt de ogen.
Okay.
Ja. Daar hebben ze niet aan gedacht. En ook omdat je gewoon... veel mensen hebben zit toch vast in... ik heb dit gestudeerd, of ik heb dit als opleiding... of ik heb dit als werkervaring. Ja, dat loopt dan als dood. Nou ja, dat zeggen wij van kom maar even langs.
Nu heb ik in een ver verleden een aantal jaar werfselectie gedaan. En ik heb me ook bezig gehouden met assessments. En ik had toch... Ik deed mijn best om een goed advies te geven... maar ik heb letterlijk opdrachtgevers gehad die zeiden... Sis, al zet jouw test die knettergek is, ik ga hem toch aannemen, want ik heb die expertise, is hij de enige, dus ik moet hem hebben. In hoeverre krijg jij jouw opdrachtgevers mee in je advies? Want het kan natuurlijk ook zijn dat ze op al die andere puzzelstukjes een go hebben en dat jij komt van, het is de vraag of die echt succesvol, duurzaam inzetbaar gaat worden. Mm-hmm. Wat voor gesprekken heb je dan?
Nou, kijk, het hangt af van de bouwsteentjes van de functie. Mm-hmm. En als dat bijvoorbeeld ervaring een hele belangrijke bouwsteen is, hè, dus in jouw voorbeeld de expertise van deze persoon, maakt diegene uniek. Mm-hmm. En we hebben morgenochtend iemand nodig die een zieke collega vervangt. Dan ben ik de laatste die zal zeggen, nou, we gaan eens kijken of die wel potentie heeft. Want dat is wel belangrijk. Het brein geeft potentieel presteren aan, maar
ja,
niet presteren van vandaag.
Ja.
Dus in een jeugdopleiding bij voetbal of bij volleybal is dat heel waardevol. Want dan moet je beslissingen maken voor personen van 14, 15, 16. Gaan die over 6, 7, 8 jaar de prestatie leveren die je dan verlangt? Nou, die vraag is daar heel relevant. in het werkende leven bij werving en selectie. Ja, dan is het inderdaad gewoon, is ervaring een belangrijke bouwsteen. Zoek dan een andere manier om je keuze op te baseren. Is bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, heb je bepaalde kennis nodig, een bepaalde taalvaardigheid? Heb je harde skills nodig, zoals je moet al kunnen Java programmeren, want aanstaande maandag hebben we een nieuwe opdracht binnengehaald en aanstaande maandag moeten er gewoon 3 zitten en we hebben er nog eentje nodig. En dan zijn wij wederom niet de persoon of de partij die dat je daarbij gaat helpen. Maar als je het hebt over reskill-programma's, upskill-programma's, als je het hebt over starters op de arbeidsmarkt, als je het hebt over de switchers op de arbeidsmarkt, dan is het dus wel, zeg maar, logisch dat je bij ons aanklopt. Want dan ga je namelijk een voorspelling doen over presteren in de toekomst. En de vraag van slikkers in jouw verhaal. kijk. 9 jaar geleden, toen wij startten, voelde het wel eens alsof je de mensen aan het uitleggen was dat de aarde rond was.
Ja.
En dat iedereen zei wel, nee joh, je bent knettergek, het is hartstikke plat. Hè, dus het brein, wat zegt dat nou? Nou, inmiddels hebben we dusdanig veel cases, bewijs en awards achter onze naam staan, dat men daar niet echt meer aan twijfelt. Het is nu de vraag niet meer of ze ons inzetten, maar hoe ze dat het beste kunnen doen.
Ja, helder. Oké, dus even heel concreet. Ik bel jou morgen op en ik zoek binnen onze eigen organisatie een leidinggevende rol. En leiderschap is hier altijd een groot thema, maar niemand heeft het echt gedefinieerd. Bij ons komen we niet verder van, ja, dat kun je of dat kun je niet. Maar ja, dat is lastig in een vacature zetten. Dus
zeker.
In hoeverre gaat Brains First mij daarin helpen als ik met zo'n soort profiel aankom?
Nou, als jij met een groep, zeg maar, te maken hebt binnen je bedrijf, waarvan je zegt van, nou, deze groep die voldoet aan een aantal voorwaarden. Mm-hmm. En daarvan willen we een aantal in een leiderschapsprogramma, zeg maar, aanbieden.
Ja.
Om zichzelf weer, zeg maar, te ontwikkelen. Mm-hmm. Dan kunnen we jullie helpen om aan te geven van wie heeft van nature, zeg maar, het inzicht om bepaalde vaardigheden aan te gaan leren. Wat hierbij wel van belang is. En dus belangrijk, is wat je verstaat onder leiderschap.
Ja.
Dus leiderschap is een ideale container,
ja.
Een containerbegrip. En ik denk dat wij er inmiddels goed toe in staat zijn om te gaan met enerzijds de realiteit dat veel mensen in HR in containerbegrippen praten.
Ja.
En dat ik ook snap waarom ze dat doen inmiddels. En anderzijds dat we daar een methodiek voor hebben ontwikkeld, waarbij je eigenlijk die containers open trekt en dan eigenlijk zegt van, wat bedoel je nou precies met leiderschap? Wat is leiderschap voor jou? Wat moet diegene nou precies doen? En wat is dat dan anders dan in de huidige rol? Mm-hmm. En wat vraagt dat eigenlijk van het brein? En daar gaan we diegene ook bij helpen. En dan kom je uiteindelijk tot een bepaald profiel. En als zij dat dan vervolgens weer leiderschapprofiel X noemen intern, omdat dat dan makkelijk uitlegt, vinden wij dat prima. Maar dan kan je ons voor bellen.
Maar dat ene profiel, dat past natuurlijk nooit op. Als ik 10 mensen nodig heb, dat past dat nooit op 10 mensen. Ik heb 10 unieke mensen. Dus hoe doe je dat dan? Hoe ga je dat dan weer? Hoe ga je dat dan weer passend maken? Snap je? Dus ik heb. Kijk, we hebben veel jong leidinggevenden bijvoorbeeld. En die zijn allemaal zoekende in hun rol. Die hebben een team van 10, 12 mensen. Dat doen ze naar eer en geweten, maar ze hebben niet een handleiding meegegeven. Dus daar zit. We vertrouwen op een stukje natuurlijk leiderschap, maar dat is niet vanzelfsprekend. En als het gaat over potentie, geloof ik ook heel erg in. Maar als iemand dat zelf niet ziet, of het wordt zo'n ellenlang traject,
ja,
moet je er dan aan beginnen. Dus in hoeverre kan je dan zo'n profiel op iedereen leggen? En hoe ver hou je rekening met ieder uniek mens wat dan de jullie assessment doet?
Ja, ik pak toch even een met jou goed vinden uiteraard, ja, een uitstapje naar het voetbal. Kijk, de voetballer die bestaat eigenlijk niet. Dus je hebt spitsen, je hebt middenvelders, je hebt verdedigers, je hebt keepers. Mm-hmm. Dan heb je ook nog spelers die in de as spelen, spelers die aan de flanken spelen. En dat vraagt allemaal iets anders van het brein. Dus het voetbalprofiel, dat vraagt ook om verfijning. Als je kijkt naar het Nederlands elftal op het WK in Qatar, dan was de discussie, wie is de centrumspits? Is dat Luc de Jong of Memphis Depay of Wout Weghorst? Nou, als je met name Luc de Jong en Memphis Depay naast elkaar zet, dan lijken ze op het eerste oog sowieso niet op elkaar, maar ook niet op het tweede oog. Dus zij vullen die rol heel anders in. Nou, wij kunnen aangeven wat de situatie vraagt. Dus in dit geval zou je de coach kunnen uitleggen van nou, tegen een tegenstander waarbij je veel ruimte achter de verdediging hebt, dan is het logischer om X. En als je weinig ruimte, dan is het logischer om Y. Vanwege de skills. Ja. Nou, terug naar jouw voorbeeld. Het leiderschapsprofiel. Ja, dat is inderdaad een lastige. Ik denk dat je ook binnen leiderschap kunt spreken over verschillende soorten leiderschap. Ik denk dat wij goed in staat zijn. Hè. Bijvoorbeeld leiderschap kan betekenen dat je in staat bent om in en uit te zoomen. Dat je kunt voorstellen hoe de andere kant van de tafel ergens over denkt. Dat je niet meer alleen maar met je specialisme bezig bent. Wat voor impact jouw gedrag op de ander kan hebben. Vooruitdenken. Het voorspellen van uitkomsten. Ja, dat hoort bij leiderschap.
Ja.
En dat soort dingen kunnen wij meten. Wat we niet kunnen meten, ben jij als leider in staat om met tegenwind toch je koers te blijven varen. Of andersom, ben je in staat om van je koers af te wijken als de situatie daarom vraagt. Want beide is nodig als leider.
Ja.
Ja, goed. En dat is ook weer persoonlijk. Wat bij paradigma, wat willen jullie, wat vragen jullie van leiders?
Ja.
Ja. Dat is leidend.
Op jullie site wordt er veel gesproken over bias en dat je dat stukje oordeel eruit haalt. Kan je daar wat meer over vertellen?
Ja. Dan ga ik toch weer met jou goed vinden terug naar de roots in de sport.
Ja.
Toen wij begonnen, toen moesten we eigenlijk best wel een lastige taak voldoen. We moesten onder de motorkap kijken of het nou jongetjes of meisjes uit Nieuw-Guinea, Paraguay of Nieuwegein waren. Je moest ze op een hele gelijke, eerlijke manier assessen.
Ja.
Je moest prestaties in de toekomst voorspellen aan de hand van wat ze vandaag in aanleg hebben. Nou, los van taalvaardigheid, los van religie, los van afkomst, van gender, leeftijd. Alles moest eigenlijk op een niveau dieper worden gemeten. Nou, dat hebben we weten te realiseren door op breinniveau te kunnen meten. En wat we nu eigenlijk zien, is dat we op de meest biasarme manier kunnen assessen, eigenlijk in de markt. Als je naar een IQ-test kijkt, daar zit een soort van bias in. Als je kijkt naar CV, dan veel mensen die met recruitment bezig zijn, zijn zich helemaal niet echt van bewust. Maar die kijken toch een beetje naar van wat ze herkennen, wat ze weten.
Ja.
Ze kennen een bepaalde hogeschool of een mbo-instelling of een universiteit. En dan denken ze, dat weet ik dat goed zit. Alleen als vervolgens dan op het CV dat ontbreekt en er is een afwijkende of misschien helemaal geen studieinstelling zichtbaar, dan denken ze, ik kan die vissen in die vijver gewoon simpelweg niet herkennen. Dus het is geen onwil vaak. Het is vaak ook gewoon misschien een onkunde. Maar het is eigenlijk vooral iets van, dat wordt voor mij een te groot risico om dat in te schatten. Nou, wat wij doen is, we kijken helemaal niet naar het verleden. We kijken ook niet naar presteren in het heden. We kijken naar wat vraagt nou die prestatie in de toekomst van het brein. En ben je daar van nature toe in staat? Los van taal, gender, voorkennis, noem maar op. Nou, en dan komt daar eigenlijk een soort van match uit. En is dat niet met vooroordelen doordrenkt? En dat geeft ons eigenlijk de mogelijkheid om een meer faire en een zuivere inschatting te doen van wie op welke plek past.
Maar je noemt het bewust biasarm, omdat je het nooit, en niet bias-free, omdat het er nooit helemaal uit te halen is.
Nou ja, uiteindelijk kan je de test zo biasarm of zelfs bias-free mogelijk maken. Maar uiteindelijk ga je niet alleen de test beoordelen, maar je gaat ook zelf bepalen wat zoek je.
Ja,
nou, als jij zegt, ik zoek agile mensen, dan ga je al een bepaalde soort richting op zoeken.
Ja.
Nou, jij vertelt dat aan ons, ik zoek agile mensen. Mensen die flexibel zijn en die makkelijk schakelen tussen A en B, meerdere taken tegelijk kunnen doen, bij wijze van spreken. Nou, dat is ook natuurlijk wel een bias, want op basis waarvan heb je dat dan besloten dat dat een goed idee is. En wij zijn in die zin natuurlijk niet zo eigenwijs dat we zeggen, nee hoor, daar ben jij niet op zoek naar.
Ja.
Wij zeggen, oké, jij weet zeker dat je daar op zoek bent. Prima, dan gaan we jou helpen dat te herkennen.
Maar heb jij een tip voor de organisaties die kampen met het zoeken naar talent?
Ja, zeker. Als je blijft doen wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Hè? Die, ja. Die is bekend. Als je in die zin ook blijft zien hoe je zag, dan ga je ook missen wat je al miste.
Ja.
En daarmee bedoel ik, talent wordt vaak op functieniveau gelabeld. Dus je bent een software tester. En dan gaan we kijken of je daar goed in bent, ja of nee. En vervolgens, als je daar niet zo goed in bent, ja, dan houdt het een beetje op.
Ja.
En of financieel administrateur. Ja. En dat gaan we outsourcen of automatiseren. En dus daar is geen baan meer voor je. Dus dat loopt dood over een 2, 5, 10 jaar. En ja, het houdt dan een beetje op. Nou, wat wij zeggen, dat is de tip die ik dus ook HR-professionals wil geven. Kijk nou eens anders naar talent. Hè? Dus anders denken over talent. Mooi. Zeker. Dus kijk naar de skills onder water. Het gaat ten alle tijden tegenwoordig over skills. Ook zo'n mooi begrip. En wij zeggen dan, oké, als je toch in skills wil denken over talent, denk dan aan de deep skills.
Ja.
Dus de dieper liggende skills onder hard en soft skills. En als je zo gaat kijken naar talent, dan ga je per definitie meer zien. En dat opent carrièreperspectieven voor zowel werkgever als werknemer.
Mooi. Mooi afsluiter. Ik wil jou hartelijk danken voor jouw komst. Reuze interessant om jou te horen over dit onderwerp. En mooi hoe Brains First tot stand is gekomen. Hartelijk dank, Erik. En wellicht tot een volgende keer.
Graag gedaan.